Dit is een podcast van AIReporter.nl. Wij maken dagelijks relevante nieuwspodcasts over personen in het nieuws, belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen en Nederlandse politiek. Disclaimer: deze podcastcontent is handmatig geselecteerd en verzameld en met AI-tools geproduceerd. Beluister onze podcasts in je favoriete podcast-app op AIReporter.nl, Spotify, YouTube, SoundCloud. Veel luisterplezier. Welkom bij deze analyse. Vandaag duiken we eens diep in de algemene politieke beschouwingen, de APB dus. We hebben hier wat bronnen van je gekregen die uitleggen wat dat nou precies is. Zeker dit jaar, hè, met de politieke situatie zoals die nu is. Ja, we hebben dat materiaal bekeken. Uitleg over hoe het werkt, wie wat doet en vooral die speciale situatie nu met een demissionair kabinet. Het doel? Jou een helder beeld geven, zodat je snapt wat er speelt en waarom het, nou ja, belangrijk is. Laten we dat eens uitpakken.
Precies, want die APB, dat is echt meer dan zomaar een debatje. Het is een kernmoment, weet je, vlak na Prinsjesdag. Dan kan de Tweede Kamer reageren op die plannen die net zijn gepresenteerd. De miljoenennota, de rijksbegroting.
En niet zomaar een achteraf debatje, begrijp ik. Alle ministers erbij, kamerleden, de premier die de kar trekt. Klinkt als een behoorlijk zwaar politiek moment.
Ja, dat is het ook. Politiek zwaar. En ook voor de media een belangrijk moment. Je ziet dan een beetje, nou ja, hoeveel steun heeft dat kabinet eigenlijk nog? En voor fractievoorzitters is het natuurlijk het podium. Wat het ook fascinerend maakt, is hoe het precies is opgebouwd, die structuur.
Oké, laten we daar dan eens mee beginnen. Wat gebeurt er nou precies tijdens die 2 dagen APB? Hoe gaat dat?
Nou, het is dus een 2-daags debat. Op de eerste dag dan zijn de fractievoorzitters aan de beurt. Om de beurt geven ze hun kijk op de plannen. Kritiek, alternatieven, dat soort dingen. En die volgorde die ligt vast.
Vast. Hoe dan?
Ja, de grootste oppositiepartij begint. Dan de grootste coalitiepartij. En zo verder, om en om. Dus de grotere partijen die hebben wel een voordeel qua zichtbaarheid en timing.
Ah, dus als we de bronnen volgen, dan mag Geert Wilders van de PVV als leider van de grootste oppositiepartij traditioneel beginnen. Met een soort tegengeluid.
Klopt. Die mag aftrappen. En dag 2, dan is het de beurt aan de minister-president. Die reageert dan namens het hele kabinet. Dat kan echt uren duren hoor, want hij of zij wordt constant onderbroken. Vragen, opmerkingen, de interrupties hè?
Ja, die interrupties. Daar wordt het pas echt interessant hoor. Dat is waar het debat scherp wordt.
Absoluut. Daar zit de dynamiek. Na die reactie van de premier, dan volgt vaak nog een korte ronde. De tweede termijn heet dat. Dan kunnen fractievoorzitters nog even reageren. En dan, heel belangrijk, worden er moties ingediend.
Moties, ja. Voorstellen aan het kabinet.
Precies. De Kamer vraagt het kabinet dan om iets te doen of juist om iets niet te doen. En daarna wordt er meestal gestemd over die moties.
En wat maakt dit debat nou zo uniek? Volgens de bronnen is het één van de weinige momenten dat die fractievoorzitters en de premier echt direct met elkaar de degens kruisen in de plenaire zaal.
Ja, dat klopt. Normaal debatteren de vakspecialisten meer met de ministers. Hier heb je echte partijleiders tegenover de regeringsleider. Daarom trekt het ook zoveel aandacht. Politici kunnen zich profileren naar collega's, maar ook naar het publiek via de media. Hoewel, de bronnen zeggen ook wel dat niet heel Nederland aan de buis gekluisterd zit, hoor. En belangrijk, het gaat vooral over de hoofdlijnen, de financiële plannen, sociaal-economisch beleid uit de miljoenennota, dat soort zaken. Maar fractievoorzitters kunnen ook andere actuele thema's aankaarten natuurlijk. Dat podium pakken ze wel.
Oké, duidelijk. Dat is dus hoe de APB er normaal uitzien. Maar ja, dit jaar, die demissionaire status, dat gooit roet in het eten, begreep ik uit de stukken. Wat betekent dat concreet?
Ja, dat verandert de zaak nogal. Het kabinet heeft sinds het vertrek van PVV en NSC alleen nog maar gedoogsteun van VVD en BBB. Samen maar 32 zetels. Dat is natuurlijk ver weg van de meerderheid.
Dus ze hebben eigenlijk geen vaste basis meer?
Nee, precies. En dat betekent dus, zoals die bronnen ook aangeven, dat ze heel voorzichtig zijn. In de plannen staan weinig grote controversiële dingen. De focus ligt op stabiliteit, op de winkelpassen, zeg maar. Grote beslissingen worden vermeden. Zeker met verkiezingen in aantocht. De bronnen noemen 29 oktober.
Dus minder politiek vuurwerk qua nieuw beleid. Meer een soort pas op de plaats. Toch staan er wel wat intenties in, las ik. investeren in defensie, vrije handel, koopkracht voor middeninkomens?
Ja, maar dat zijn vaak dingen die al liepen of die, nou ja, noodzakelijk zijn. Het zijn geen grote nieuwe stappen. En dat is nou precies waar andere partijen kritiek op hebben. Dat lees je ook terug. Ze vinden dat het kabinet te veel voor zich uitschuift. Hete hangijzers worden doorgeschoven.
Laten we die kritiek eens langslopen. Want de bronnen noemen er wel een paar. GroenLinks PvdA wil na de verkiezingen dingen herzien, zoals woningbouw. Het CDA mist een visie voor de toekomst. D66 en SP willen bezuinigingen op onderwijs terugdraaien.
Klopt. En de PVV hamert op een strenger asielbeleid. Ja, 21 vindt die belastingverlagingen te mager omdat ze maar eenmalig zijn. Je ziet dus...
Je ziet eigenlijk dat elke partij zijn eigen punt pakt.
Precies. En dat toont aan dat de APB dit jaar misschien minder gaan over het huidige beleid en veel meer over de visies van de partijen voor de toekomst. Het wordt een soort generale repetitie voor de verkiezingscampagne.
Een voorproefje.
Ja. Een voorproefje. En daartegenover staan dan VVD en BBB die juist roepen om stabiliteit, om samenwerking, om chaos te voorkomen.
Dus je ziet echt die spanning. Aan de ene kant die dimissionaire status die dwingt tot voorzichtigheid. Aan de andere kant partijen die juist nu al hun positie willen innemen voor de verkiezingen. En de bronnen noemen ook die oproep van de koning, hè, tot samenwerking en respect. Het wordt interessant om te zien hoe partijen daarmee omgaan tijdens de APB.
Zeker. Dat wordt echt een indicator.
Oké, en wat gebeurt er dan na die 2 dagen? Is het dan klaar met de begroting?
Nee, zeker niet. Dan begint het pas echt, zou je kunnen zeggen. Ongeveer 2 weken later heb je de Algemene Financiële Beschouwingen, de AFB.
AFB, oké.
Dan gaan de financiële specialisten van de fracties dieper op de cijfers in, samen met de minister van Financiën. Dat is een stuk technischer allemaal. En daarna volgen er nog maanden van debatten. Per ministerie een eigen begrotingsdebat. Dan moet elke minister zijn of haar eigen plannen en uitgaven verdedigen. En uiteindelijk moet de Tweede Kamer al die begrotingen goedkeuren. Voor het eind van het jaar, zodat alles per 1 januari kan ingaan.
Dus de APB zijn de aftrap, de grote politieke lijnen. En daarna komt het detailwerk en de financiële uitwerking.
Precies. En de bronnen vermelden ook nog dat de Eerste Kamer ook APB houdt. Maar die wegen politiek meestal wat minder zwaar dan die in de Tweede Kamer. Het is echt een enorm proces, hoor. Die hele Kamerorganisatie, de FIFI Financiën, is er maanden zoet mee.
Goed, dus als we het even voor jou samenvatten. De APB, dat is het grote debat na Prinsjesdag. Fractievoorzitters en de premier kruisen de degens over de hoofdlijnen. Veel media-aandacht, veel politiek prestige.
Inderdaad, een cruciaal moment. Voor politieke profilering, kritiek uiten vanuit de oppositie, of juist beleid verdedigen en bijsturen vanuit de coalitie, of, nou ja, gedoogpartijen in dit geval. En dit jaar dus extra bijzonder door die dimissionaire status. Daardoor verschuift de focus een beetje. Meer naar de partijvisies en de aanloop naar de verkiezingen.
Het zet de toon voor de komende politieke tijd. En het geeft jou als luisteraar dus inzicht in de verschillende standpunten, hoe de partijen zich tot elkaar verhouden en wat er misschien na de verkiezingen gaat gebeuren.
Ja, precies. Het is een soort thermometer van de politieke stemming.
Wij hebben de structuur, de spelers, de dynamiek en die speciale context van dit jaar proberen te ontrafelen. De APP zijn duidelijk een complex, maar ja, echt een essentieel onderdeel van onze parlementaire democratie.
En wat hier misschien nog een interessante vraag oproept, hè, als je die bronnen zo leest, zeker dit jaar met dat demissionaire kabinet en die verkiezingen die eraan komen, hoe weegt die noodzaak tot politieke profilering tijdens de APB op tegen die roep om samenwerking en stabiliteit? Die je ook hoort, ook vanuit de troonrede. Hoe vinden partijen die balans eigenlijk?
Dat is inderdaad iets om over na te denken. Hoeveel ruimte is er nou echt voor constructieve samenwerking als die verkiezingsstrijd al zo duidelijk in de lucht hangt? Bedankt voor het luisteren naar deze analyse. Hopelijk heb je nu een scherper beeld van de algemene politieke beschouwingen.